Ik wilde graag met u bidden voordat we luisteren naar wat God ons vanmorgen gaat zeggen. Vader, we zijn blij met de dingen die u in ons leven geeft. Dat u ons een hart en oren hebt gegeven voor de rijkdom die u verkondigen laat, telkens weer. We noemen dat dan, Vader, misschien bijna achterloos. Het evangelie van genade en verzoening. En we weten, Vader, dat op die pijlers uw liefde naar ons toe is gekomen. Dat uw zoon, Vader, die liefde belichaamde. En dat we elkaar zo ook, gedragen door genade en verzoening, mogen liefhebben. Vader, we weten dat het leven soms heel veel hitte veroorzaakt. We weten ook, Vader, dat er zaken zijn die we niet kunnen oplossen als mens. We weten ook, Vader, dat we met al die zaken die er zijn, telkens weer, maar één weg weten te vinden. Dat is de weg naar u toe. Dank u wel dat u ons kent en lief hebt zoals we hier zitten. Dat we niet hoeven te voldoen, Vader, aan allerlei voorwaarden. Dat we dat misschien menselijk wel verwachten, maar u ziet daaraan voorbij. Wilt u geven, Vader, dat we iets meer mogen verstaan van uw schrift. Iets meer mogen verstaan van uw hart. En van hoe dat werkt, Vader. Genade, verzoening en liefde. In ons leven. Als gemeente. Als mensen die bij u willen horen. Omdat we ontdekt hebben dat u bij ons hoort. Leid zo vanmorgen in spreken. Overdenken. Overwegen. Leid ons daarin in uw geest, Vader. Tot lof en eer van u en uw naam. Tot opbouw van de gemeente. Vader, dank u wel dat u dat gaat doen. En daar zien we naar uit. En daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen. Toen ik net in het gebed zei. We zeggen dat zo, bedoel dat niet verkeerd. Makkelijk, het evangelie van genade en verzoening. Dan kan ik geen meter verder als ik niet onmiddellijk aan genade en verzoening de liefde koppel. En dat ik dan dit verhaal lees uit Genesis 50. En ik heb gekozen voor dit gedeelte, met name voor versen die ik u straks wat nader zal uitleggen, proberen uit te leggen. Maar we weten het, het wordt ons verkondigd, we lezen het. We zijn er blij mee. En dan gebeuren er dingen in het leven die je niet wil. Die je niet begrijpt. Die je ook niet wilt begrijpen. Maar ze zijn er. En daar kan je menselijk een heleboel aan sjorren en aan duwen. Maar we hebben geleerd het bij God te zoeken. En zo zitten er in die schrift een aantal gedeelten en ik zal ze aantippen waarschijnlijk. Ik weet niet wat God me gaat geven. Maar zo zitten er een aantal stukken in die schrift, verzen in die schrift, die haken bij me. Daar denk je over. Dan kijk je naar u als gemeente. Dan weet ik hoe God naar u kijkt en naar mij kijkt. Dat is bewogen door liefde. Uit op verzoening en genade en al die dingen meer. Maar dat machtige wat God ons wijst, dat perspectief wat gigantisch is, uiteindelijk dat Hij zal zijn, alles in alle, dat weet ik. Dat heel dat verzoende universum aan zijn hart zal liggen, dat weet ik. Maar er zijn dingen die je hebt. Doe dit gebaar. Als je het verkeerd paswoord invult in de computer, dan zie je van die botsende zaken. Er zijn zaken die botsen. En wat mij mateloos intrigeert als gelovige, als mens, als mens zoals u, zoals jij bent, van hoe werkt het nou? En als u het nou zegt, hoe werkt dat dan zo niet? Ik wil maar één ding, en dat is mijn gebed geweest vannacht, mijn gebed geweest gisteren, mijn gebed, en dan stop ik mijn kop bijna in die kast. Vader, de toon moet er zijn. Ik wil uw liefde met uw toon, uw genade en verzoening wil ik spreken. En voorkom dat ik, en dat doet hij, dat geeft hij, daar ben ik van overtuigd, dat er geen accenten liggen die vanuit mij komen. Maar dat de accenten die vanmorgen vallen van u zijn. En dan lees ik, en ik heb heel wat onder ogen gehad deze week. En dan lees ik, en dan lees ik, en dan lees ik. En dan denk ik, ja, je komt bij Jozef terecht. En de schrift zegt dat vrij cool, staat er. Maar als je weet wat de broers Jozef hebben aangedaan, dat ik het even menselijk mag formuleren. Al dat onaangename wat ze met hem hebben uitgespookt. En dan komen ze uiteindelijk bij hem in Egypte. Dat is ook al een bijzonder zaakje. Bij hem in Egypte. En dan reageert Jozef zoals God hem dat geeft. Hij werd niet verbitterd. Dan moet ik denken aan hoe zou het nou komen? Dat Jozef niet in de put gesmeten. Achter een kameel aangesjouwd in de boeien naar Egypte. Verhandeld als slaaf. Lastig gevallen door meesteressen die geen maat wisten. Uiteindelijk op de plek gekomen, na de gevangenis. Omdat God hem nodig had op de plek naast Farao. Er staat niet veel over verder geschreven. Over zijn strijd, zijn worsteling, zijn tranen. Over wat zijn vader werd aangedaan om wat hem overkwam. Of om al die andere zaken die je soms als mens zou willen lezen. Maar als mens zeg ik. De schrift is heel cool daarin. Er staat gewoon, Jozef werd niet verbitterd. En ik denk dat u mij kent. Ik denk dat ik u ken. In die zin, God kent ons door en door. Het is zomaar gezaaid. Een beetje bitterheid. Je kan zo menselijk soms ineens reageren. Dat je je omkeert en denkt, oh, waar doe ik het allemaal voor? Wordt dan zo mooi gezegd. Ik heb leren antwoorden. Ik doe het niet voor mezelf. Ik wil het doen. En dat is worstelen. Dat is worstelen. Dat is niet een cadeautje. Ik bedoel, het voorbeeld wat u teruggaf was daarin heel sterk. Ik wil tot u eer zijn. Voor wie doe ik het? Jozef werd niet verbitterd. Mag u wijzen naar Hebreeën 12. Vers 14 en 15. Mag u wijzen op Spreuken 15 vers 13. Maar ik vind dat zo wonderlijk. Dat Paulus gebruikt dat ook. Wat jagen wij na? En dan zegt Hebreeën 12 het heel mooi. Jaagt naar vrede met alles. Dat is zoiets als, dat moet je achtervolgen. Zoals een jager zijn prooi. Ik zie dan zo'n jachthond over dat veld denderen achter een konijn aan. Sorry als u een konijn thuis hebt, maar ik bedoel dat konijn niet. Maak er een haas van. Nee, want anders denkt u wat anders. Maar wat is nou constant het oogmerk? Wat heb je voor ogen? Jaagt naar vrede met allen. Paulus zegt het in Romeinen 12 vers 18. Hij zegt het in 14 vers 19. In 2 Timotheus, kijkt u het na. Jaagt naar vrede met allen. En naar heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien, dat is nog heel wat uit te leggen. Maar dan komt die wijze les, dat recept van God. God wil ons geestelijk gezond maken en geeft daartoe zijn schrift. En dan staat er, ziet daarbij toe dat niemand verachteren, dat niemand niet heeft wat hij wel nodig heeft. Want een gelovige kan niet zonder dat niemand verachteren. En dan zegt de Hebreeënschrijver dat niemand verachteren van de genade Gods. We kunnen een heleboel feiten weten. En dat is fijn dat we dat weten. Maar mijn worsteling is, en dat mag u, dat weet u van me, hoe werkt dat dan pastoraal? Hoe werkt dat in mijn eigen leven? Hoe werkt dat met de mensen met wie ik praat? Die ik vanuit Gods woord wijzen mag. En ik denk dat het goed is. De genade Gods. En dan komt er dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. God heeft dat wat ons gezond maakt. God heeft dat wat ons gezond houdt. We moeten niet constant bezig zijn met vragen van waarom overkomt mij dat? We zijn toch leden van de gemeente. Maar als je niet uitkijkt, dan krijgt dat wat je overkomt, verdriet of wat dan ook, een weerhaak. En dan begint het pijnlijk, en dan komt er verdriet, en dan ontstaat er bitterheid. En dan leest u bij Spreuken 15, de tekst die ik u net noemde, dat er dan eens een geknakte geest is. En je zou als mens soms zo graag het erin willen stoppen. Want dat staat er toch. Je bidt dat het mag werken. Maar er zijn, heb ik geleerd. En dat weet u gegarandeerd ook. Je kan geen makkelijke woorden spreken in zo'n situatie die pijnlijk is. Zelfs de woorden uit de schrift die je aanhaalt lijken als bij een waterafstotende regenjas van iemand af te lopen. En een geknakte bloem, dat weet ik, dat red je niet door veel meer water te geven, dan raakt hij niet ongeknakt. Maar ik heb geleerd, al een hele tijd, net zoals u en ik, net zoals we zijn hier, ik moet bij de wortel zijn. Ik moet die wortel te pakken krijgen. Wil iemand genezen, moet je de wortel aansnijden. Tandarts weten er alles van. Au. Maar kijk, je kan teleurgesteld zijn in mensen. En ik heb lopen worstelen met deze preek. En dan geeft God vanmorgen 3-4 gesprekken. Waarvan ik denk, dank u wel. En dan blijft het de worsteling van vader, legt u de accenten. Maar je verwacht soms zoveel menselijk van een ander. Je denkt soms zoveel van een ander. Je denkt, ja, maar ik reken erop, dat zou toch. En dan wordt het teleurstelling als het niet gebeurt. Zomaar tot iets bitters in je. En nou vind ik het knap en dan trek ik het even terug, want het is een beetje een balans die ik gebruik. Als ik dan kijk naar Jozef. Wat voor les zit er in Jozef vanmorgen? Jozef, zegt de tekst dan, werd niet verbitterd. En op een gegeven moment ontdek je dat in jezelf, dat je zomaar ineens iets tegenkomt van, ik loop het mensen kwalijk te nemen. Ik loop het mensen kwalijk te nemen dat ze dat. Maar ik wil niet verongelijkt zijn. Ik wil ook niet bitter reageren of bitter worden. Ik wil niet gevloerd worden door menselijke zaken. En God heeft de gezonde receptuur in u en mijn leven gelegd. Kom bij mij. Leg datgene wat je dwars zit bij mij. Leer van mij genade, verzoening en liefde. En dat zeg ik niet achterloos. Want je kan de woorden kennen. En leer van mij de praktijk. En dan zegt Jozef voor mij vanmorgen tegen u en tegen mij, verwacht het van God. In alle gebeurtenissen die er waren, blijf het verwachten van God. Er wordt niet gesproken over strijd, er wordt niet gesproken over tranen, er wordt niet gesproken over worsteling en over al die nachten in de put, in de gevangenis, allemaal niet waar. Maar Jozef verwacht het van God. Daar wil die zijn. Bij hem wil die zijn. En dan komen daar die broers en ze verzinnen van alles om maar uit eventueel de hitte van Jozef reactie te blijven. Nou is pa overleden, nou zul je het hebben. En dan denken wij, misschien wel wat een watje. Hij huilt. Maar dat schiet je soms ineens in je ogen. Zo bewogen als je kunt zijn met zaken. Kennen jullie me dan niet, jongens? Ken me dan echt niet? En dan spreekt hij woorden die gewoon goed zijn om te horen. Dan zegt hij tegen mensen om hem heen, broers die hem echt niet gezellig hebben behandeld. Maar daar heeft hij aan voorbij leren zien. Daar ziet hij aan voorbij. Het heeft hem niet verbitterd. Hij zegt, vrees niet. Hoe vaak staat dat niet in Gods woord? Vrees niet. Want ben ik in Gods plaats? Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Zoals heden het geval is. Een groot volk in het leven te behouden. Vrees niet, komt het weer. Mannen, maak je toch geen zorgen. Kijk niet zo menselijk. Even zelfzeggend. Ik zal u onderhouden. En ook uw kinderen. Die reactie die hij had kunnen hebben was. Wat een stelletje. Hebben ze me nou nog niet? Kennen ze me nou nog niet? Maar Jozef ziet eraan voorbij. En dan staat er, hij troostte. Hij troostte hen en sprak tot hun hart. Jozef troost zijn broers. Jozef is vrijgebleven. Van alle zaken die zijn gebeurd, die hebben hem niet verbitterd. Die hebben hem bij vader gebracht. En dat is machtig als je dat ziet. Een groot volk. Niet alleen de familie van Jacob. Maar ook het volk van Egypte. En dan moet je zomaar denken als je dat leest. God zet een man op die plek. Om het volk Egypte ook in leven te houden. Want God is daarbij betrokken. En dan denk ik aan woorden van de Heer uit Matthäus 5. Waar staat, God laat immers de zon opgaan over boze en over goede. En hij laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Jozef spreekt tot het hart van zijn broers. Hij liet God spreken tot zijn hart. Hij keek er doorheen door wat er gebeurd was. Hij bleef niet hangen. Wat we als mens zomaar doen, ik ken dat van mezelf. En laten we het dan daarover hebben. God heeft het ten goede gedacht. Hoe zit hij hier nou vanmorgen? U heeft net als ik de schrift open. We hebben gezongen op weg naar de preek. We hebben gebeden om Gods leiding daarin. We hebben gebeden om een woord vanmorgen dat ons zou toespreken, zou kunnen troosten. En net als u, weet ik maar al te goed. Ik kan geen stap zetten zonder hem. En ik wil ook geen stap zetten zonder hem. Want ik ken ook als het gebeurt, wat er dan gebeurt. Dan maak je fouten. En ik wil best fouten maken. Maar niet door mijn onnozelheid. Ik weet dat ik bij hem terecht moet zijn. Ik ken de genade. Ik ken de verzoening. Ik ken de liefde. Maar ik wil bij hem zijn. Vader. Het is toch niet normaal wat er gebeurt. Of verzint u het maar, want ik wil het niet invullen voor u. Maar telkens weer ervaar ik, hoe kom ik hier nou uit? Wat kan me nou helpen? Wat houdt me dragend? Wat troost me? Dat is niet de hand van een broeder op je schouder. Ook, misschien. Niet het telefoontje dat vraagt naar je hoe het met je is. Ook. Want dat hoort er ook bij. Maar ik denk dan, we hebben het gehad vorig jaar over de liefde. Over de liefde van God. Ik heb ontdekt, met mij heeft u ontdekt, dat we Paulus nodig hebben. En dan loop je druk te maken en dan maak je, doe je allerlei zaken en denk je, wat loop ik nou toch te doen? Ik loop te worstelen met bloed en vlees. Vader, mag ik dragen wat u me te dragen geeft? En dan niet uit een achterloosheid, hè? Want je kan het zomaar zeggen, ja, je moet de wapenrusting dragen. Waarom laat je hem dan liggen onder je bed? En als er iets gebeurt, dan zeg ik hetzelfde op een andere manier, hoop ik. Als er iets gebeurt, waar leg je dan je probleem neer? Ga je daar de hele wereld bij betrekken? Of zeg je het tegen degene die God naast je heeft gezet? Een beetje samen. Zoek je het bij hem. Want die bitterheid is er zomaar ineens. Menselijk misschien nog wel terecht ook. Maar die wil die bittere wortel niet. En ik heb iets geks geleerd van een tuinder. Ik heb hem verleden jaar ook geciteerd. Diezelfde tuinder bedoel ik dus nu. Toen we het over de liefde hadden. Ik zie die bittere wortel. Hoe los ik dat nou op? Simpel. Ik kom op mijn knieën terecht. En ik trek die zwarte wortel er compleet uit. Dat moet niet meer ruimte krijgen in mijn leven. We zeggen zo simpel. Ik zeg het tegen jonge mensen die gaan trouwen. Laat de zon niet ondergaan over je ergernis. Laat de zon niet ondergaan over je ergernis. Praat zaken correct uit met elkaar. Laat niet verbittering er zijn. En wat zegt Paulus nou tegenover verbittering? Dat vind ik zo subliem. Die schrift is zo helder. Hij zegt daar mildheid. Eén van de facetten van de vrucht van de geest. Mildheid. En mildheid is zo oneindig veel meer dan iets van plastic. Is zoveel meer dan een big smile. Maar mildheid is iets wat uit je hart komt. En wat een ander mag ontdekken. Die ander hoeft niet eerst allerlei zaken te doen. Maar u wil genade schenken. Vader, leer me genade te schenken. Want daardoor voorkom ik verbittering. Daardoor bewaar ik mijn hart voor dit soort zaken. Zaken kunnen namelijk haken. En daar kun je heel lang over nadenken. Maar ik wil geen eelt op mijn ziel krijgen. Ik wil niet dat zaken tussen u en mij komen en tussen de broeder en mij komen of tussen de zuster en mij. Ik wil geen keuzes maken. Ik wil van u zijn. En zaken die haken, denkt u aan zo'n distel die aan je spullen blijft hangen als je door een natuurgebied loopt. Die moet je er echt uittrekken. Die moeten niet de kans krijgen om te blijven zitten. En zo zijn er heel veel zaken die spelen. Als je als kind groot wordt in een gezin, dan is het bijzonder als je ouders hebt die van je houden. Dan is het bijzonder dat je ouders hebt die liefde niet alleen zeggen, maar ook daadwerkelijk bewijzen. Dat je geheimelijk ontdekt hoe belangrijk het is dat je als kind een goede relatie hebt met je vader. En soms kan een vader er heel weinig aan doen, gevormd door de hitte van het leven, door alle zaken die gebeurd zijn. Soms kan een vader niet anders dan ongelukkig reageren, lijkt het wel eens. Maar als vader die gevoelig kijkt, die biddend kijkt naar zijn kinderen en die van ze houdt, kan het zijn, wat zit ik nou toch weer stom te kletsen, man. Wat heb ik nou toch weer gezegd? En dat niet je prestige denken te verliezen als je toegeeft dat je fout zit. Je verliest juist prestige als je niet naar boven gaat en niet naast het kind terechtkomt en zegt dat je fout zit. Wat machtig dat we een vader hebben die van ons houdt. En dan loop ik tegen een verhaal aan dat ik denk van, dan kom ik bij David terecht. David, daar kwam heel wat in voorbij in dat leven. Maar hij liet zich aanspreken door God. De ene keer stuurde God Nathan, de profeet, naar de walgelijkheid die hij met Batsheba flikte. En David laat zich door de woorden van God, door de woorden die Nathan mag spreken, terugbrengen. Op zijn knieën brengen. Belijden. Bitterheid moet je belijden. Je openleggen. Niet de deksel van je gelijk erop houden. Openleggen, zodat het los kan komen. Fijngevoelig was David. Dat zou een kenmerkende trek van ons moeten zijn. Niet de olifant in de porseleinkast. Maar die fijngevoeligheid die ons naar elkaar toe mag bestemmen. En dan lees ik. En dan kom ik bij David terecht. David in al zijn kwaliteiten. En al zijn menselijkheid. Je kan altijd bij God terug. God spreekt woorden die je terechtbrengen, terugbrengen bij zijn hart. God is uit op de mens, de mensheid, terugbrengen bij hem. En soms zie je dat het gebeurt op een andere manier. David brengt één mens tot verbittering. En wie brengt hij nou tot verbittering? Zijn zoon, Absalom. En dan is daar een man die van hem houdt. Een soort ruwe kwast die inderdaad een paar stevige benen heeft en nou niet bepaald door fijngevoeligheid gekenmerkt wordt. Zijn generaal. En die generaal denkt, dat is toch onmogelijk dit. Wat hier gebeurt. Absalom, Jeruzalem uitgeschopt. Je had zijn broer vermoord, tuurlijk. Maar die knul zit daar. En hij stuurt een vrouw. En die vrouw vertelt een verhaal. En het verhaal wat zij vertelt tegen de koning. Ze legt een situatie voor die zou kunnen zijn gebeurd. En de koning zegt, kom voor je op, dit kan niet. En dan neemt ze vrijmoedigheid om door te stappen. Door te trekken, de lijn die ze vertelt. En de koning aan te spreken op zijn onverzoenlijkheid naar zijn eigen zoon. En dan mag hij terugkomen. Maar het is een halve verzoening. Want hij mag terugkomen, maar ik wil hem niet zien. En dan woont hij 2 volle jaren in Jeruzalem. Maar zijn vader krijgt hij niet te zien. En die bitterheid die dan groeit, die brengt hem tot rebellie, tot opstandigheid. En wat een naam heeft hij gekregen van zijn pa. Want zijn vader weet het wel. Maar soms wordt het wel overdekt. Door allerlei andere zaken. Absalom heet die zoon. Mijn vader is vrede. Zijn vader had geen vrede met hem. En Absalom had misschien met iedereen vrede, maar behalve met zijn vader. En natuurlijk zou ik niet kunnen aanvoeren, ja, maar dat lag aan het karakter van Absalom. En aan natuurlijk de misselijke daad die hij gepleegd had. Hij was rebels, hij was jaloers. Er zijn allemaal excuses te verzinnen. Wat je ook tegen Absalom kunt aanvoeren. Ik kijk niet naar Absalom. Want met hem gaat God zijn weg. Ik kijk naar die vader. Ik kijk naar David. David had zomaar een woord van verzoening kunnen spreken. David had zomaar kunnen zeggen, kom maar. Had zijn tafel gereed kunnen maken om te eten en zijn zoon aan tafel kunnen uitnodigen. Hij had bij wijze van spreken als de vader in de gelijkenis die de Heer vertelt, op de uitkijk kunnen staan. Niet zo van hij weet de weg, maar er meer aan doen om de ander te bereiken, om die zoon te bereiken. En dan komt hij, niet bij zijn vader. En al die zaken spelen dan. En dan vind ik het machtig om te horen, waar je dacht, hier komen we nooit meer uit. Dat je ontdekt dat God ineens geeft dat zo'n knul terugkomt in een gezin waar hij zelf uitgelopen was. Om wat voor omstandigheid dan ook, dat maakt niet uit. God brengt iemand terug. Ik denk wat machtig als een zoon kan stappen over de fouten van een vader. Als een kind kan stappen over de fouten van een vader. En bij hem wil zijn. Met alle menselijkheid die hem aankleeft. Je bent mijn vader. Het zijn van die wonderlijke verhalen die de schrift vertelt. En de schrift heeft het niet over de halve verzoening van David. Maar de zoon van David die daarna kwam, maakte een complete verzoening met het universum, met elk mens. Soms weet je een hoop. Ben een gelovige al jaren onderweg. Maar hoe werkt het dan? Soms heb je dan iets nodig. Soms heb je zomaar ineens nodig zo'n regeltje in een boek wat je verder niet zo interessant vindt misschien. Maar waar dan ineens staat, letterlijk, beleid hem je bitterheid. En stop de wortel niet dieper weg in je leven. Want die bittere wortel groeit ten koste van alles. Het is eigenlijk wat je dan onder tranen misschien zegt, God en Vader, ik kan niet zonder u. Maar ik kan ook niet zonder die broer van me, die broeder van me, die zuster van me. En En wilt u dat geven, vader? Ik kan niet. Ik weet dat God zijn weg gaat. Maar wij mogen vanuit de plek waar God ons neerzet, dat doen wat nodig is. Want zomaar ontdek je dat bitterheid leidt tot oppervlakkigheid, tot onverschilligheid, tot onverzoenlijkheid, weet ik het, hoe je het wil noemen, het terughouden van genade. En dan zegt iemand hier net tegen me, en ik zal hem niet uitnodigen op het podium, blijf maar lekker zitten. Maar die zei, dan ben ik zoveel jaren gelovig. En ik krijg van iemand een boekje aangereikt. En hij wijst me ineens in de woorden die er staan. De weg uit mijn worsteling. De weg uit mijn teleurstelling. De weg uit mijn bitterheid. Het boekje heet dan ook Genade, wat een wonder. En ik wacht op wonderen. Ik heb dat net zo goed meegemaakt als u. En ik heb een gemelijk ontdekt. Wat er ook gebeurt, hoe hij ook in die zaak staat, of hoe zij ook in die zaak staat, want trekt u het gewoon algemeen naar uzelf. Ik blijf wel voor hem bidden. Het was in mijn geval een broeder. En dat het contact niet komt van de andere kant, ik wil, nou, van mijn kant uit, er zijn. Mij past geen oordeel, mij past geen veroordeling, ik wil het niet. Maar ik heb hem lief. En als hij vannacht om 3 uur zou bellen, dan sta ik om 3:02, voor zover ik dat technisch verkeerstechnisch red, sta ik bij hem. Want kom ik hem tegen, dan groet ik hem, want ik heb hem lief. En ik weet wat er speelt, maar ik laat het niet los, ik breng hem bij God. Zo bleef Jezus tot het eind toe het volk vasthouden. Zo was Stefanus, die niet verbitterd raakte door wat hem overkwam, en bad voor zijn beulen. Ik las in een van de dingen die ik las, een gebed van een Joodse man in een van de concentratiekampen. Die op een jute zak had geschreven. Een gebed voor degene die dit deden, zijn beulen. Biddend voor zijn beulen. En dan kom ik natuurlijk bij Paulus terecht. Die bewogen was en bleef met de mens op zijn weg. God geeft hem weg om uit die bitterheid te komen. Want van wie gaat er nou verzoening uit? Van God. Want God hoefde niet verzoend te worden. God was niet kwaad of zo. De mens moet verzoend worden. De mens moet hersteld worden in zijn wezen. Moet terugkomen bij zijn oorsprong. Dat is bij God. Verzoening is niet... Bij God zie je, verzoening is niet iets wat God doet. Verzoening is iets wat God is. Het is zijn wezen. God is verzoening. Daarom staat er ook in 2 Korinther 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus je zou kunnen zeggen, waar God is, die laat ik bij u liggen. Ik vul hem niet in vandaag. Waar God is, daar is verzoening. Als verzoening in ons gaat werken, dan komt eruit verzoening. Mildheid. En dan denk ik wel eens, ben ik nou verzoend? Ik weet dat u het tegen me zegt en ik weet ook dat ik er blij mee ben en dat ik ervan wil leven en kan leven. Maar u zegt daaraan gelijk, de praktijk erachteraan. Ben ik verzoend met de weg die u gaat, verzoend met het plan van God. Het was Gods weg om een groot volk in het leven te houden, zag Jozef. Verzoening is het tegenovergestelde van verharding. Want verzoening heeft te maken met, en dat proef ik dan. En dit zit me al... Denk een paar maanden ben ik ermee bezig. Verzoening heeft alles te maken met eenheid. Als je één wordt van binnen, dan kun je gemakkelijker één zijn met de ander. En dat zijn verhalen die we elkaar zouden kunnen vertellen. Want verzoening is het omgekeerde van verharding. Verzoening heeft dus te maken met eenheid. We zijn samen leden van het lichaam van Christus. Hij maakt de dienst uit. Verzoening is geen theorie, maar een verhaal. Wat machtig als we elkaar verhalen zouden vertellen, waarin we kunnen spreken over verzoening, die God in ons leven wilde geven. Verzoening met hem, verzoening met ons de naaste. Want hoe werkt dat dan? In die verhalen wordt het zichtbaar. Mensen die terugkeren. Terugkeren bij God. Terugkeren bij elkaar. Mensen die teruggebracht worden door dat wat het woord zegt. Jozef was zo'n verzoener. En ik bid dat God in ons leven die gezindheid geeft, in u en mijn hart, dat we net zo worden als hij. Want God zoekt constant wegen om mensen bij elkaar te brengen. God zoekt constant wegen om mensen aan zijn hart te brengen. En ik weet wat hij in Paulus heeft gezegd, dat het uiteindelijk zover zal zijn. Ik denk, Vader, u bent een vader. Ik mag u terecht zo noemen, wij mogen u terecht zo noemen. Abba, zo intiem, zo dichtbij. U ziet aan mijn fouten voorbij. En u hebt me lief. Ik zou met een variatie op een Nederlands liedje willen zeggen. Verzoening is een werkwoord. En wij begrijpen dat. U en ik. Die gezindheid die God heeft en in zijn zoon neerlegde. Filippenzen 2. We lijken op Vader. En we mogen steeds meer op hem gaan lijken. Hoe langer ik hem ken. Ik hoop dat het steeds meer wordt zoals hij is. Met die vee van verzoening. Mag ik zeggen, mogen wij zeggen, mijn Vader is vrede. Amen. Wij zullen met elkaar danken. Vader, u heeft ons een bijzonder woord toevertrouwd. U heeft ons verbonden met elkaar. U heeft ons verbonden, Vader, met broeders en zusters in andere landen. Maar ook in Nederland. Broeders en zusters die net zoals wij, mag ik het menselijk formuleren, Vader, ondersteboven zijn van het evangelie van genade en verzoening. Die blij zijn met liefde en dat naar elkaar toe willen uitdrukken. Vader, dank u wel dat u ons zo die verbondenheid geeft aan elkaar, maar ook met al die anderen die datzelfde geloven. Ik denk aan al diegenen die met ons verbonden zijn, die we kennen bij naam. En ik ben u dankbaar, Vader, dat u steeds meer mensen in beeld brengt die ook datzelfde geloven en willen geloven. Ik dank u, Vader, voor de afgelopen week, voor alle dingen die er mochten zijn, voor wat u uitwerkt. Ik dank u, Vader, voor jonge mensen die blij mochten zijn omdat ze er waren. En jonge mensen die flink moesten slikken omdat ze er nog niet waren. Vader, dank u wel dat u zo ons nabij bent in al die onderzoeken die we ondergaan. In al de gesprekken die er zijn. Vader, mag dat wat we geloven werken. Mag verzoening dat werkwoord zijn, Vader, net zoals liefde dat is en genade dat is. Iets wat we doen, Vader. Dank u wel, Vader, dat u lief hebt, Vader. En mag ook de toon zo zijn geweest. Uit liefde en door liefde en tot liefde en het alles uit u. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn vandaag. In de week die voor ons ligt. Dat u bent bij alle die ons lief zijn. En u weet zelf, Vader, welke namen we op dit moment zouden willen noemen. Tegen u zeggen, Vader. Doet u boven bidden en boven menselijk denken. Geeft u herstel. En dank u wel, Vader, dat u ons leert op de plek te staan waar we staan. En de zaken uit te werken tot uw lof en eer. Vader, dank u wel voor wat u gaf, geeft en geven zult. En ik bid u oprecht. Sloopt u eruit weg, Vader, wat voor mij was. Want dat is niet interessant. Maar bevestig dat wat u zegt. Dat hebben we nodig. Kei en kei en keihard. Dank u wel dat u lief heeft en dat het niet ophoudt. U komt de lof en de eer toe. In Jezus' naam. Amen.